Goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen hier bij jullie te zijn in Haarlem. En we hebben het gezongen met elkaar. We willen komen aan de voeten van de Heer. En dat mogen we ook vanmorgen doen als we zijn woord gaan overdenken. Om ons open te stellen voor wat God ons ook vanmorgen wil zeggen en wat we daarvan kunnen leren. Ik heb een PowerPoint, daarbij word ik geholpen vanmorgen door Lisa. Alvast bedankt. We hebben denk ik allemaal zo onze eigen gedachten en onze eigen ideeën met betrekking tot het eeuwige leven. De een denkt misschien erbij aan het vaderhuis met de vele woningen. De ander denkt misschien aan de woorden van Paulus, waar hij zegt wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat zelfs in een mensenhart niet is opgekomen, dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. We kunnen misschien denken aan andere zinssneden, passages uit het woord van God, aan de toekomst waarvan de Heer Jezus zegt dat er straks een tijd zal komen, een nieuw begin, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Er zal geen ziekte meer zijn, er zal geen dood meer zijn, geen klaag meer, geen rouw meer. Hij zal alle dingen nieuw maken, tranen zullen afgewissen worden en onrecht zal er niet meer zijn. En zo zal iedereen, denk ik wel zo, zijn eigen gedachten hebben over eeuwig leven. Wel, de Heer Jezus heeft daar zelf ook iets over gezegd in zijn gebed tot zijn vader. Het hoge priesterlijk gebed, Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17. En we lezen dan in vers 3 dat er staat geschreven, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Na gesproken te hebben over het geven van eeuwig leven, want dat gaat eraan vooraf in vers 2, door de Heer Jezus Christus zegt Jezus nu wat het hebben van eeuwig leven betekent. Legt hij als het ware uit wat het eeuwige leven nu eigenlijk inhoudt. Dit nu is het eeuwige leven. Met dat woordje is, wordt eigenlijk geen definitie bedoeld. Je zou kunnen vertalen met dit betekent het om eeuwig leven te hebben. Eeuwig duurt de kwaliteit van dit leven aan. Het is niet alleen eindeloos, maar ook een ander soort leven. Een leven dat gekenmerkt wordt door het feit dat degenen die dat leven hebben, de Heere God kennen. Als ook de Heer Jezus Christus, de Messias, die door de Vader is gezonden. Johannes 17, vers 3 is dus het themavers voor vanmorgen. En daarom heb ik als thema ook boven de preek gezet, God kennen. En dan denk ik bijna onmiddellijk, is dat wel mogelijk? God kennen. En zo ja, hoe dan? Waar moet ik dan aan denken? Het is als mens vaak al zo moeilijk om de andere mens, om elkaar te kennen. Wat kennen wij elkaar eigenlijk? Mijn schoonmoeder zei wel eens tegen mij, ik ken je als mijn broekzak. Nu heb ik mijn schoonmoeder nooit een broek of pantalon zien dragen, dus ik had daar zo mijn eigen gedachten over. Maar even terug naar die algemene vraag dan, wat kennen wij elkaar? U komt misschien al jaren iedere zondag in de gemeente. zingt met elkaar, bidt met elkaar, drinkt koffie met elkaar. U ontmoet elkaar hier, maar kent u elkaar ook? Weet u wat er in de ander omgaat? Kent u hem of haar verdriet, eenzaamheid, problemen, worstelingen, vragen? Weet u wat die ander doormaakt of doorgemaakt heeft? Weet u hoe die ander zich voelt? Wat hem of haar bezighoudt? Willen wij elkaar beter leren kennen? Dat heeft denk ik dan ook alles te maken met onder andere omzien naar elkaar. En ik heb een rijtje gegeven waar we dan aan zouden kunnen denken. Dat betekent dan onder andere omzien naar elkaar. Oprecht geïnteresseerd zijn in de ander. Dat betekent ook dat je je moet openstellen voor die ander. En ik denk op een bepaalde manier kunnen we dan ook die lijn doortrekken naar het thema van vanmorgen. God kennen, want we willen toch God ook beter leren kennen. Als we elkaar als mens beter willen leren kennen, dan moeten we ook willen investeren in elkaar. En investeren in elkaar, dat kost tijd. Dat kost energie. Dan moet je ruimte maken voor elkaar. Maar laten we eerlijk zijn. Veel mensen hebben vandaag in de dag al genoeg aan zichzelf. Ze willen of kunnen er niets meer bij hebben. En dan zegt Jezus in zijn gebed tot zijn Vader: dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen. En dat brengt ons terug bij het thema van vanmorgen: God kennen. Laat maar zien. God kennen was in Israël niet zozeer een zaak van het verstand, de gnosis van de verstandelijke kennis, maar van de hele mens. Het leren kennen in en door de omgang met elkaar. Het drukt een relatie uit waarin de mens met zijn hele bestaan eigenlijk betrokken is. Als mensen vroeger met elkaar omgingen, een relatie met elkaar hadden, dan werd nog wel eens gezegd dat zij kennis aan elkaar hadden. Nou, dat is een beetje uit de tijd, dat hoor ik bijna niemand meer zeggen. Ik heb kennis aan haar of ik heb kennis aan iemand. Maar dat werd vroeger dan wel gezegd. Nou, dat heeft alles te maken met dat omgaan met elkaar. Ervaringskennis, waarbij menselijke waarnemingen en waarnemingsorganen ingeschakeld kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld het oog, het oor, het gevoel. Even terug naar de relatie tussen Israël en God. De kennis van Israël, van God, is nooit een kennis die buiten het hart omgaat. Nooit alleen een verstandelijke kennis, een verstandelijk weten van zijn bestaan, maar steeds hem ontmoeten in de omgang met hem. Hem ontmoeten in het horen, het lezen van het woord van God en hem daardoor ook leren kennen en hem in zijn werken ervaren hebben. Daarin handelt God immers. Hij ontmoet en ervaart God in de geschiedenis. Laten we maar bijvoorbeeld denken aan de regenboog, teken van het verbond van God met Noach en met het menselijk geslacht gesloten heeft, wat we lezen in Genesis. Laten we denken aan de brandende braambos, aan de uittocht uit Egypte. Als we denken aan Pesach, de plagen enzovoort. De wolkolom en de vuurkolom. De 12 stenen die uit de Jordaan meegenomen moesten worden en neergelegd, zodat de kinderen, het nageslacht, als ze vragen zouden stellen, wat heeft dit te betekenen, dat ze dan hun verhaal konden doen, hoe God in de geschiedenis gehandeld had. Daarin handelt God immers. Hij ontmoet en ervaart God in de geschiedenis. De Israëliet is dus juist gevoelig voor wat hij van God ziet en van wat hij waarneemt. Door wat zich in de tijd afspeelt. Gods handelen in de geschiedenis. Dus ook in het hier en nu. In het Hebreeuwse kennen speelt naast de ervaring als wezenlijk element ook het erkennen een belangrijke rol. Erkennen wil dus in feite zeggen het inzien en zeggen dat het zo is. Als je je fouten erkent, dan erken je, dan beaam je, dan zeg je dus in feite dat het fout is wat er gezegd is of gedaan is. Betekenis van erkennen is toegeven, ervoor uitkomen. God kennen moet ook gepaard gaan dus met hem erkennen. De mens die God kent is niet iemand die vooral veel over God weet, maar die ontzag heeft voor God. Die God vreest, om maar een oud Nederlands woord te gebruiken. De Bijbel zegt in Spreuken 1 vers 7, de vrezen van de Heer, het ontzag voor de Heer, is het begin van de kennis. En als we denken naar Psalm 100, Psalm van David, dan zegt hij daar, erkent dat de Heere God is, hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. De wijze mens van het Oude Testament is iemand die op Gods weg wandelt. De dwaas is de mens die weigert zich iets van Gods zelfopenbaring aan te trekken. Hij wijst God af en ontkent. Ontkent het bestaan van God. Iemand zou eens gezegd hebben, ja, maar er staat toch ook zelf in de Bijbel dat er geen God is? In Psalm 14. Waarop die persoon als antwoord kreeg, ja, maar daar staat ook nog iets daarvoor. Er gaat iets aan vooraf. Er staat in Psalm 14 vers 1, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. God openbaart zich, ook in de natuur. Romeinen hoofdstuk 1 spreekt daarover. De sterren, de zon, de maan. In de natuur openbaart God zijn heerlijkheid, wie hij is, zijn grootheid. En dan lezen wij in Romeinen 1 vers 21, immers hoewel zij God kenden, ieder mens zou God moeten kunnen kennen als hij ziet om zich heen, naar de natuur, naar Gods handelen, in de natuur ook. En dan lezen wij in immers hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. En de gevolgen zullen niet uitblijven, lezen we dan in hoofdstuk 1. Zij zijn niet te verontschuldigen, staat er ook nog in Romeinen 1. Niemand is te verontschuldigen, want God heeft zich geopenbaard ook in de natuur. Hem kennen en bovenal door hem, door God gekend zijn, daar draait het allemaal om. Ook vandaag. Ik las dat het kennen in het Oude Testament zozeer verbonden is met die persoonlijke relatie, dat het een synoniem kan zijn voor zich bekommeren om of liefhebbend zorgen voor. Ik moest bij denken aan de roeping van God, dat hij Mozes roept en dan zegt God tegen Mozes in Exodus 3, ik heb terdege gezien, en laten we letten op de werkwoorden die daar dan gebruikt worden, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, hun gejammer over hun drijvers heb ik gehoord, ja, ik ken, staat er dan, ik ken hun smarten. 400 jaar was het volk van Israël in slavernij geweest in Egypte. God kent de smarten van Israël met zijn hart. Het is een liefhebbend kennen. We lezen in Jesaja 63 dat daar staat, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. Dat spreekt van liefde. Dat spreekt van mededogen. En dat geldt ook voor ons allemaal vanmorgen. Ziet God mij wel? Ja, God ziet mij. Hoort God mij wel? Ja, God hoort mij. God hoort u en God hoort jou. Kent hij mij dan? Ja, hij kent ons. En hij is een helper, groot van kracht. Om ook uitkomst te bieden in uw of in jouw situatie. David zegt dat zo mooi in de psalm, psalm 139, een hele bekende psalm, dat hij zegt eigenlijk, Heere God, u weet alles, u bent alomtegenwoordig, u bent ook alwetend, Heere, gij doorgrondt en kent mij, zegt David dan. Kent me zitten en mijn opstaan. U verstaat zelfs van verre wat ik denk, mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Ja, mijn al mijn wegen bent u vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. Ja, gij omgeeft mij van voren en van achteren. En waar ik ook naartoe zou gaan, zegt David, u bent daar. Gij weet alles van mij, zegt David eigenlijk. En dat niet om ons bang te maken, maar als een bemoediging. Niet om angst te hebben voor God, hij ziet mij altijd. Hij weet precies wat ik doe, wat ik uitvoer, wat ik denk zelfs. Maar als een bemoediging, als een vertroosting. Heer, u bent erbij. Ook in het Nieuwe Testament zien we dat het kennen steeds met de ontmoeting verbonden is. Met het erkennen en liefhebben van die God die zich in Jezus Christus als de God van genade, als de God van vergeving, ontferming en liefde heeft laten kennen. En hij zegt er wel dit verschil met de situatie van het Oude Testament, dat nu ook de heidenvolken, de niet-Joden in het heil, in het verlossingsplan van God betrokken worden. Zij, de heidenen, hebben vroeger geleefd in de tijden der onwetendheid, lezen wij in Handelingen 17. Daar staat maar God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan de mensen, dat zij allen, zonder uitzondering, allen overal tot bekering moeten komen. Wij zijn als mens zondaars die tot bekering moeten komen. Iemand die zei eens tegen mij, waar en wanneer wordt dat nog verkondigd? Nu hier vandaag wordt dat nog verkondigd. Als iemand tot geloof komt, bekeert hij zich niet tot de leer van het christendom, maar tot Christus. Een persoonlijke ontmoeting die leidt tot een persoonlijke relatie. En een vraag voor ons allemaal die belangrijk is, denk ik, dat is hoe groot is ons verlangen om hem te kennen? Nou, in het kader van op vlees te vertrouwen, op werken te vertrouwen, geeft Paulus in Filippenzen hoofdstuk 3 een inkijkje in zijn godsdienstige cv, zou je kunnen zeggen. Hij zegt, ik ben besneden. Besneden op de achtste dag. Hij zegt, ik kom uit het volk van Israël. Hij zegt, ik kom uit de stam van Benjamin. Hij zegt, naar de wet ben ik een fariseer. Hij zegt, naar de gerechtigheid van de wet ben ik onberispelijk. Nou, wat een cv. Maar, zegt hij dan, ik heb alles wat mij winst was. Wat mij winst leek te zijn, schade geacht, omdat de kennis van Christus, Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Hij zegt, ik heb alles prijsgegeven. Ik heb alles losgelaten. en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Om hem te kennen, zegt hij dan. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Zegt Paulus het niet treffend in Efeze hoofdstuk 2, als hij zegt, maar door genade ben je behouden. Dat is een onverdiende gunst. Dat is krijgen waar je eigenlijk geen recht op hebt. Door genade ben je behouden, door het geloof, en dat niet uit jezelf. Het is een geschenk, een gave van God, niet uit werken. Geen eigen verdiensten, opdat niemand roemen. Steeds heeft het leren kennen en het beter leren kennen van God een praktische inhoud. Het zal resulteren in meer liefde, in meer gehoorzaamheid, in meer vertrouwen. Paulus zegt daar iets over in Colossenzen 1. Laat het vers maar zien. Colossenzen 1, vers 9 en 10. Daarom houden ook wij niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. Dus om Gods wil ten volle te leren kennen. Om zijn wil te verstaan. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om, en dan komt het, ja? Want waar moet dat nu eigenlijk toe leiden? Dat kennen van God, dat kennen van de Heer Jezus Christus, om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen, oftewel te groeien, in de rechte kennis van God. Ja, er wordt nogal wat gezegd. Daartoe moet het kennen van God en van de Heer Jezus Christus leiden. En als ik het samen zou mogen vatten, dan zou je kunnen zeggen, om daardoor te leven naar zijn wil. En het is ook vooral ook de discipel en de apostel Johannes die in zijn evangelie en in zijn brieven schrijft over het kennen van God. Laat maar zien. Hieraan onderkennen wij, dat wil zeggen beamen wij, weten wij, dat wij hem kennen, indien wij zijn geboden bewaren. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zo zelf te wandelen als hij gewandeld heeft. Een andere vertaling zegt om zo te leven zoals Jezus geleefd heeft. Dat is nogal wat. Daartoe worden we opgeroepen. Ja. Daarom is het belangrijk dat we vandaag ook hier zijn om elkaar daaraan te herinneren. Aan het woord van God wat ons hiertoe oproept. Laat de volgende slide maar zien. God kennen is Jezus volgen. Is gehoorzaam zijn aan zijn woord. En leven, en ook willen leven, overeenkomstig zijn wil. En misschien wel bovenal en vooral hem liefhebben. Jezus, ik hou van u. Jezus heeft gezegd, als je mij kent, dan ken je ook mijn Vader. Jezus heeft gezegd, en laat maar zien, in dat bekende hoofdstuk Johannes 10, waar het gaat over de goede herder, mijn schapen horen naar mijn stem. Dat is iets wat van ons verwacht wordt. Een actie van onze kant. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze, zegt Jezus dan. En zij volgen mij. Ja. Twee belangrijke dingen die wij moeten doen. Het horen naar zijn stem en hem volgen. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand kunnen roven. Wat een geweldige belofte. Een geweldige belofte. En hoe vreselijk is het als hij straks ook tegen mensen zal moeten zeggen En we lezen daar het een en ander over in Matteüs 25. Het zijn niet mijn woorden, dat er tegen mensen gezegd wordt: ik ken u niet. Ik ken u niet. Ik ga afsluiten. Laat de foto maar zien. Dit is een foto van mijn schoonmoeder. Zij is inmiddels 15 jaar in de heerlijkheid van haar Heer. Mijn schoonmoeder werd weduwe toen zij 42 jaar was. Het was in 1958. Ze bleef achter met 3 kinderen. Ze geloofde in God. Ze was kerkelijk grootgebracht, maar een geestelijke doorbraak, denk ik, beleefde zij toen zij in dat jaar een evangelisatiecampagne op het Malieveld in Den Haag bezocht. Je zou misschien kunnen zeggen, toen leerde ze God kennen met haar hart. Haar leven stond daarna in dienst van haar gezin en ook in dienst van God. Ze had geen theologie gestudeerd of een opleiding in die richting genoten, maar jarenlang ging zij menige zaterdag er met een vriendin, met een zuster in de Heer, op uit om te evangeliseren. Soms naar de Leiden, soms naar het strand in Katwijk of naar andere plaatsen, ook wel naar Amsterdam, ook naar de Wallen. Nou wil ik niet zeggen dat iedereen nu naar de Wallen moet gaan. Begrijp me goed. Maar zij was een evangeliste puur sang. En ze was gewapend met de Bijbel en een klein kaartje waarmee ze altijd en overal het gesprek met andere mensen aanging. De tekst op het kaartje was heel eenvoudig. Laat maar zien. Jezus redt, kent u hem? En daar evangeliseerden ze daar overal, altijd mee, sprak ze mensen aan. En nu hoeven wij niet, natuurlijk niet allemaal als mijn schoonmoeder te worden. Iedereen heeft zijn gaven en bedieningen en talenten en noem maar op. God wil u of jou gebruiken gewoon zoals je bent, met de mogelijkheden die je hebt. Maar het kan ook heel eenvoudig, zoals mijn schoonmoeder dat deed met een kaartje waarmee ze mensen aansprak. Jezus redt, kent u hem? Dat is de vraag waar we mensen mee mogen en misschien wel mee moeten confronteren. Ook vandaag de dag. Nou, wat hebben we langs zien komen? We zetten het even op een rijtje. Ontkennen. De mensen zeggen, God bestaat niet, God is dood, er is geen God. Kennen. Erkennen. Onderkennen. Om dan uiteindelijk te komen bij het kennen met hoofdletters. Jezus bad, laat me zien, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God, de enige ware God, geen Boeddha, geen Allah, of wie dan ook, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En natuurlijk sluit daar volledig op aan bij Johannes 17 vers 3, wat we lezen in Johannes 3 vers 16, dat God de hele wereld zo lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Ook vandaag klinkt de uitnodiging om hem te leren kennen. En er zijn hier genoeg mensen die hem, Jezus, graag aan u of jou willen voorstellen. Het is mijn gebed dat wij hem allemaal zullen kennen. En dat we al de verdere dagen van ons leven hem steeds beter zullen mogen leren kennen. En als je hem niet kent, het zou zomaar kunnen, vanmorgen. Omdat je nog nooit die keuze gemaakt hebt voor Jezus Christus. Om hem aan te nemen als je redder, als je verlosser. Die voor jouw zonden is gestorven. Als je hem nog niet kent. Dan zou ik willen zeggen, ga niet naar huis zonder Jezus. Maar ga met hem. Paulus zegt in 1 Korinthe 13, want onvolkomen is ons kennen. Doch als het volmaakte komt, ja, het volmaakte komt. Geweldig, dat we daarna uit mogen kijken. Dat we daarna mogen verlangen, dat dat ons uitzicht is. Maar als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, gebrekkig, onvolmaakt. Maar dan zal ik ten volle kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Dat is het kennen met hoofdletters. Waar we uiteindelijk zullen komen. Wat een geweldige toekomst. Wat een geweldig vooruitzicht. Halleluja. Amen. Ik wil de muziek vragen om naar voren te komen. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, we danken u. We danken u voor wie u bent. We danken u voor uw geweldige liefde. Voor de mogelijkheid, Heer, dat we u mogen leren kennen. U die alles voor ons volbracht hebt. Die ons getrokken hebt uit de duisternis. Die ons nieuw leven gegeven heeft. Ja, eeuwig leven. Heer, we kunnen u daar nooit genoeg voor loven en prijzen. En we danken u, Heer Jezus, dat wij ook mogen zeggen, ja, Heer, ik kom, ik zink aan uw voeten neer. Uw grote liefde, uw zondaarsliefde kan ik niet weerstaan. U hebt overwonnen, Heer. En Heer God, zo bid ik u voor ons allemaal, als wij hier zijn en straks van hier gaan, dat we kunnen zeggen, ja, ik mag hem kennen, door genade. En dank u wel, Heer, dat we dan ook door u gekend zijn. Dat u precies weet wat we nodig hebben. Waar we het moeilijk mee hebben. De strijd die we voeren. Misschien in ziekte, in zorgen, in tegenslagen. Maar we danken u dat u erbij bent. Dat we ons aan u vast mogen klampen. U bent de rots waarop we mogen staan. En dank u wel, Heer, voor dat geweldige vooruitzicht. Dat we u straks zullen mogen zien, van aangezicht tot aangezicht, en dat we dan ten volle zullen mogen kennen. Geloofd en geprezen zij uw heilige naam daarvoor. Halleluja. Amen.